Onze hulp en verwachting is in de naam van de Vader die zondaren verkiest, van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we samen gaan zingen, Psalm 105, de versen 22 en 24. Zij werden dagelijks begenadigd, met manna hemelsbrood verzadigd. Gods hand bracht in dat dorre oord rivieren uit een steenrots voort. 105, de versen 22 en 24. Op deze biddag voor gewas en arbeid beleiden wij ons geloof met de Heidelbergse Catechismus, zondag 50, vraag en antwoord 125. En nadat we ons geloof hebben beleden, zingen wij samen Psalm 78, de versen 12 en 13. 78, de versen 12 en 13, nadat we met de Heidelberger zondag 50 ons geloof hebben beleden. Welke is de vierde bede? Antwoord, geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is, wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen. Opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong alles goed zijt. En dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven zonder uw zegen ons gedijen. en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. We openen samen de schriften. We doen dat deze middag in het Nieuwe Testament. In het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 11e hoofdstuk. En we lezen daarvan de versen 1 tot en met 13. Lucas 11 tot en met vers 13. En het geschiedde toen hij, dat is de Heer Jezus, in een zekere plaats was biddende, als hij ophield dat een van zijn discipelen tot hem zei: de Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij zeide tot hen: wanneer gij bidt, zo zegt: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan een iegelijk die ons schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En hij zeide tot hen: wie van u zal een vriend hebben en zal ter middernacht tot hem gaan en tot hem zeggen: vriend, leen mij 3 broden, overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is en ik heb niet dat ik hem voorzette. En dat die van binnen antwoordde, zou zeggen: doe mij geen moeite aan, de deur is nu gesloten en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer. ik kan niet opstaan om het u te geven. Ik zeg u lieden, hoewel hij niet zou opstaan en hem geven, omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijn er onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan en hem geven zoveel als hij er behoeft. En ik zeg u lieden, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, dien zal opengedaan worden. En wat vader onder u, die de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven? Of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven? Of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven? Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven degene die hem bidden? Hier eindigt de schriftlezing. De tekst voor de prediking van deze avond vindt u in dit gelezen schriftgedeelte, Lucas 11. Lucas 11, vers 3. Deze woorden: geef ons elke dag ons dagelijks brood. En deze tekst is ook het thema voor de preek. En we gaan naar luisteren onder drie woorden. We letten allereerst op de afhankelijkheid in dit gebed. In de tweede plaats op de erkenning in dit gebed. En in de derde plaats op het vertrouwen wat doorklinkt in dit gebed. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. Afhankelijkheid, erkenning en vertrouwen. Maar laten we samen eerst de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst en over de bediening van het woord. Laten wij bidden. Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God, tot u naderen wij op de avond van deze doordeweekse dag. Opnieuw geeft u ons de gelegenheid zo midden in de week om hier bij elkaar te zijn in dit kerkgebouw. Een moment, een dag van afzondering. Zo aan het begin van het nieuwe seizoen. Een moment om samen als gemeente bij elkaar te zijn. Een moment om te luisteren naar uw woord. Om zo samen onze noden, onze zorgen, onze vragen aan u voor te leggen. Maar we komen niet alleen om u de dingen te vragen, maar ook om u te erkennen dat u de gever bent van al het goed. Dat u degene bent die alles geeft wat wij nodig hebben. En door dat te erkennen, erkennen wij ook dat we het in onszelf niet hebben. Dat wij zonder u niets kunnen doen. Heren, dat zijn woorden die we kunnen uitspreken, maar het vraagt er toch om dat we het doorleven. Dat we het geloven en beseffen staande voor uw aangezicht. Heere, geeft u ons dat geloof. Doet u ons daar diep van doordrongen zijn, dat we in alles zo afhankelijk zijn van u. En dat we ook zo aan het begin van dit nieuwe seizoen, dat we er ook goed aan doen om eerst voor uw aangezicht te naderen, om u een zegen af te smeken. Of u met ons mee zal gaan, ja, of u voorop zal gaan en ons de weg zal wijzen. Leer ons ook zo, Heere, in die gestalte, in die gezindheid te luisteren naar uw woord. En geeft u ons dan vanavond onderwijs. Als we gaan luisteren naar een van die regels, een van die beden uit dat volmaakte gebed. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. Want Heer, ook voor het gewone leven, zoals we dat noemen, hebben we u in alle dingen nodig. We bidden, Heer, geef zo dat we zo met dit gebed bezig zullen zijn en met dit gebed ons werk mogen doen. Met dit gebed het nieuwe seizoen in zullen gaan. En geef ons dan uw zegen. En dan zo dat u precies weet wat we nodig hebben. Dat we datgene krijgen wat voor ons het beste is. En Heren, als we dat zo mogen ontvangen. Als we dit gebed zo mogen bidden, dan is het een kindergebed. Een gebed van een kind tot zijn vader. Een gebed van een dochter tot haar vader. Want Heren, dat is toch de toonhoogte. Dat is toch waarop dit gebed gebeden moet worden. Vanuit het geloof, het diepe besef, verbonden te zijn aan u. te weten op goede gronden dat onze zonden vergeven zijn. En dat we in Jezus Christus hem mogen hebben als onze oudste broeder en u als onze vader. En heren, dan kan het zomaar zijn dat een van ons, of misschien wel meerdere, dan terugduinzen. Huiveren. Omdat dan de toonhoogte zo hoog is. En heren, wie van ons kan er ook vanuit zichzelf bij komen? Maar als u het ons leert, als u ons op de leerschool neemt van vrije genade, ja heren, dan kan het. Want dan bidt de Heilige Geest dit gebed ons voor, legt het ons in het hart. En dan te mogen zien op u, de Heer Jezus Christus. En heren, zo komen we bij u. En dan leggen we de vinger bij het slot van de schriftlezing. Dat wie u bidt om de Heilige Geest, dat u dat geven wilt. En dat u dat geven zult. In dat kader lezen we het, heren. Klopt en u zal worden opengedaan. Bid en u zal ontvangen. Heren, maakt u ons dan kloppers, bidders, zoekers. Dat we zo zullen zoeken om in te gaan in het koninkrijk van u. En leer ons zo, heren, om dan voor alle dingen dit te zoeken. Dit te weten, ja, dit te geloven op goede gronden. Dat onze zonden vergeven zijn. En dat we in uw Zoon Jezus Christus als uw kind zijn aangenomen. Nee, daar is er geen enkele verdienste dan bij van onszelf. Maar alleen van uw Zoon. Heer, geef dat we dat zo, leren bidden. Zo leren verwachten. En Heer, dat geeft dan ook de ruimte en de vrijmoedigheid om onze handen uit te steken. En u te smeken om dat kindsdeel, ook in dit leven, ook voor de zorgen van elke dag, om u alles af te smeken. Heere, geef zo wat nodig is aan het begin van dit nieuwe seizoen, maar ook vanavond in deze dienst. Zegent u ons. En geef, Heere, dat we zo uw woord horen mogen. Geeft u rust, aandacht en concentratie om te luisteren naar het onderwijs van uw woord. Wilt u zijn op de kansel en onder de kansel? Geeft u een stem om te spreken en oren om te horen. Ja, komt u bij ons, ook vanavond, met uw Heilige Geest. Dat Hij, Heere, ons zal leiden in alle waarheid. Dat dan werkelijk het woord open zal gaan. En ingang zal vinden in het door u geopend en toebereid hart. Heere, we zijn in alles van u afhankelijk. Kom bij ons. Zegen ons. Wilt u zijn bij een ieder van ons die een taak heeft in en rond deze dienst. En laat het dan zo mogen zijn dat het goed is om hier te zijn geweest, omdat we uw aangezicht gezien hebben. Ja, u van aangezicht tot aangezicht aanschouwd te mogen hebben. En dat deze dienst, ja, de uitgangen van deze dienst mogen uitlopen tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Geef, Heere, zo alles wat nodig is. Nee, dat bidden we niet omdat er bij ons enige waardigheid is. Dat wij als gemeente iets verdiend hebben. Dat wij een streepje voor hebben, maar we pleiten alleen op het werk, op de persoon, de naam van uw Zoon, onze Heere Jezus Christus. Heere, hoor ons alleen door hem. Om Jezus wil. Uit genade. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. En wij gaan aansluitend zingen als inleiding op de verkondiging. Psalm 37, de versen 2, 3 en 13, nadat we onze gaven aan de Heere en zijn dienst hebben gegeven. Als antwoord op de verkondiging zingen we samen uit de berijming van het Gebed des Heren, de versen 1 en 5. Het Gebed des Heren 1 en 5 na het amen van de preek. Gemeente des Heren, geef ons elke dag ons dagelijks brood. De vierde bede uit het volmaakte gebed. En als je daar zo je gedachten over laat gaan, ik weet niet hoe het u vergaat, maar dan komen er wel een paar vragen naar boven. U gebruikt het misschien als tafelgebed, voordat u de maaltijd begint. Maar dan bidt u dus om brood, wat al op tafel staat. In het gebed gaat het om heden, om vandaag. Het brood wat we dus vandaag nodig hebben. Maar is dat de vraag waarmee wij bezig zijn? Zijn wij niet veel meer bezig met het eten van morgen? Of voor volgend jaar? En is het ook niet onze vraag of er wel eten zal zijn, maar is onze vraag veel meer van wat zullen we gaan eten? Geef ons elke dag ons dagelijks brood. Stel nu dat dat gebed letterlijk verhoord zou worden. Dat u precies krijgt waar u om vraagt. Dat je de kast open doet en er staat brood in. Maar meer ook niet. Dan heeft u gekregen waar u om gebeden heeft. Zou u de Heer dan ook danken? Andere vraag. We bidden om brood. Is dat eigenlijk niet veel te plat? Veel te gewoon? Is dat nu wat voorop staat? Het geestelijke, het dienen van de Heere, het leven met de Heere, dat staat toch voorop? Is dan de vraag naar brood het eerste wat dan belangrijk is? Geef ons, zoek dan eerst brood of zoek eerst het koninkrijk van God? Nou, als je zo stilstaat, zo je gedachten laat gaan over de vierde bede, dan komen de vragen naar boven. Laten we gaan luisteren naar wat de Heere bedoelt met deze woorden. Geef ons elke dag ons dagelijk brood. Al is maar die afhankelijkheid. Dit gebed, de vierde bede van het volmaakte gebed, is onderdeel daarvan. We moeten het er niet van losmaken. Het eerste gedeelte, wat je kunt onderscheiden, omdat daar vooral het woord uw terugkomt. Het gaat om uw naam, uw koninkrijk, uw wil. En dit is de eerste bede van het tweede gedeelte. Daar gaat het over ons. Ons brood. Vergeving voor ons. En dat wij niet in verzoeking zouden worden geleid. En deze delen van het volmaakte gebed mogen we beslist niet van elkaar losmaken. Het is één geheel. Het hoort bij elkaar. En in dat geheel heeft het gebed om het dagelijkse brood, het brood van elke dag, een plek. En heeft ook alles met het hele gebed te maken. Niet een los onderdeel zodat je eruit los kunt peuteren, maar het heeft alles met het andere te maken. Het dagelijkse brood heeft alles te maken met de naam van de Heere, want hij wordt Vader genoemd. Het brood voor elke dag staat ook in het teken van het komende koninkrijk. En als we bidden om wat we nodig hebben, is dat ook in lijn wat we gebeden hebben. Uw wil geschieden. Dus niet zomaar los of iets wat heel plat is. Maar ook het gebed om brood is gericht op de eer van God. Gebruik de Heer als middel de komst van zijn rijk te bevorderen. En laat zichtbaar worden wat de wil en de bedoeling is van Vader. De vraag die nog eens gesteld wordt is, ja, bidden we nou wel alleen maar om brood? Moet je daar niet iets anders in lezen? We bidden wel om brood, maar eigenlijk de echte betekenis is dat we bidden om het geestelijke brood, het avondmaalsbrood. Ja, zijn gedachten, zijn Roomse gedachten. Meegekomen vanuit het Roomse denken rondom het misoffer en de eucharistie die gevierd wordt, de ouwel die wordt uitgedeeld en daarin wordt die link gelegd. Nee, laten we vasthouden wat ook de reformatie onderstreept heeft. Het gaat inderdaad om gewoon brood. En tegelijkertijd iets wat diep geestelijk doorleefd wordt. De vraag naar wat we nodig hebben is een vraag die we aan de Heere stellen. Als we onze handen vouwen en de dingen bij de Heere neerleggen, hem daarom vragen en het uitspreken: Heere, geef. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. Geef het ons. Dat maakt duidelijk dat het niet vanzelfsprekend is dat we brood hebben. Dat het niet vanzelfsprekend is dat we te eten en te drinken hebben. Dat eerste woordje geef is daarom ontdekkend. Het laat ons zien en ons uitspreken en belijden voor Gods aangezicht dat onze handen leeg zijn. En dat eten en drinken niet vanzelfsprekend is. Want dit gebed, dat klinkt in ons leven. Ons leven vol van zorgen. Dit gebed klinkt in onze tijd vol van verwarring. Deze bede klinkt in onze wereld vol van ellende. Deze wereld waarop wij leven, waarop we een plek hebben gekregen. Waarvan geldt wat de schriften zeggen. Dat deze wereld, deze aarde vanwege onze zonde vervloekt is. Dat er doornen en distelen groeien op deze aarde. Wat dan de orde van de dag is op deze wereld, dat zijn misoogsten. Dat is honger. Dat zijn tekorten. Natuurrampen waardoor de oogst niet kan worden binnengehaald. Een oorlogsmachine die een heel graanveld wegmaait. En daar zijn wij de oorzaak van. Onze zonde. Want die eerste, die oerzonde van het paradijs, die is nog springlevend. Want wij willen als God zijn. En wat brengen we daarvan terecht? Wie van ons is in staat, met alle technische vernuft en inzicht en alle wetenschap die we inmiddels opgebouwd hebben, wie van ons is in staat om maar één grasspriet te laten groeien? Dat kunnen we niet. En daarom die vraag van de lege hand, met het ene woordje geef, dat is heel ontdekkend. Dat laat zien dat we het niet in eigen handen hebben. Dat wij alles tekort hebben. Dat we het zelf niet in orde kunnen maken. En dat we afhankelijk zijn van de Heere. Geef. Ja, wat dan? Dat dagelijkse brood, het brood van elke dag. Dat betekent gewoon brood. Gewoon die boterham die op je bord ligt. Brood. Jawel, maar daarmee is brood wel een symbool. Symbool, we hebben het net gelezen als belijdenis uit de catechisme. Symbool voor alles wat we nodig hebben. Nooddruft. Alles wat je nodig hebt. Voor het gewone leven. Voor het onderhoud van je lichaam. Voor alles wat je elke dag nodig hebt. Luther heeft ook een catechismus geschreven. In de catechismus van Luther dan somt hij op wat er allemaal onder brood verstaan moet worden. Hij noemt daar wel 22 dingen op. Eten en drinken, ja natuurlijk. Maar ook een godvrezende vrouw. Of een lieve man. Gehoorzame kinderen. Een betrouwbare overheid. Buren waar je op aan kan. Veiligheid op straat, onderwijs. En zo telt hij zo tot 22 verschillende dingen op die je nodig hebt om te kunnen leven. En Calvijn, in zijn catechismus, vat het heel mooi samen. Geef ons brood en geef ons de vrede om dat brood te kunnen eten. Alles wat je nodig hebt voor het dagelijkse leven. En dus als we uitspreken geef, dan zeggen we tegen de Heere: geef ons nu alles wat we nodig hebben. Want van onszelf hebben we het niet. Van onszelf komen we tekort en wij kunnen het alleen maar in de war schoppen. We hebben in alles de Heere nodig. Alles ontvangen we dus ook uit de hand van de Heere. Het is een gave van de Heere. Beseffen we dat? En leven we daarbij? Wij leven natuurlijk wel in een deel van de wereld waarin we het erg goed hebben. Er is overvloed. En welvaart. En als er een probleem is, dan komen we met een oplossing. Kijk, als het dan droog is, dan sproeien we toch? En is de groei blijft hier achter, dan kunnen wij middelen toevoegen om die groei wat te bevorderen. En zo schakelen we ons eigen inzicht, de techniek in om de problemen op te lossen. Wij kunnen het zelf toch wel regelen. En zo lijkt het dat wij in dit deel van de wereld heel veel in eigen handen hebben. We regelen het wel. We maken het zelf wel in orde. Ja, is het dan allemaal zo vanzelfsprekend? Hebben de laatste jaren ons niet duidelijk gemaakt dat dingen die voor ons heel vanzelfsprekend lijken, zomaar ineens staan te wankelen, te trillen op hun grondvesten? Herinnert u zich nog? Die blokkade van de boeren bij de distributiecentra. En de verschappen bij de supermarkten waren leeg. Dus er hoeft maar een kleine kink in de kabel te komen. En ja, een pak melk halen, dat zit er niet in. En we hebben die tijd, die donkere tijd nu gelukkig, voor zover wij kunnen zien, achter ons. Die lange tijd van al die coronamaatregelen. Maar het was ook de tijd dat de toegang tot de gezondheidszorg niet vanzelfsprekend was. En waar verschillende, misschien ook al van u, toch wel het angstzweet uitbrak. Van ja, ik moet toch voor een behandeling naar een dokter toe. Of die behandeling moet worden voortgezet. Of er moet een behandeling tegen een tumor worden ingezet. En die wordt maar uitgesteld. Dat toegang tot gezondheidszorg zomaar niet vanzelfsprekend is. Of vertrouwt u op die volle bankrekening? Ja, wat nu als dat hele banksysteem omvalt, zoals nog niet zo heel lang geleden dreigde in het Verenigde Koninkrijk? Dat je denkt voor 20 jaar in het voren wel brood te kunnen kopen en dat ineens je rijkdom weg is. Al onze vanzelfsprekendheden. Het is een kaartenhuis. Het is wankel. Er hoeft maar iets te gebeuren en al onze vanzelfsprekendheden storten in elkaar. Wij denken heel snel in dit deel van de wereld dat wij alles wel regelen. Maar een oorlog aan de grenzen van Europa maakt wel dat de graanschuur van de wereld, de Oekraïne en Rusland, ja, moeizaam bereikt kan worden. Dat met heel veel pijn en moeite al dat graan de wereld inkomt. En de droogte, als de droogte aanhoudt zoals vorig jaar, daar valt op een gegeven moment niet meer tegen op te sproeien. En dan komt er geen oogst. En als machthebbers hun spel spelen en hun vingers uitsteken naar de gaskranen gaan draaien, ja, dan schrik je van de voorschotnota's die binnenkomen. Dan denk je, hoe krijg ik dat allemaal betaald? Hoe regelen we dit allemaal? Dit is voor een normaal gezin niet meer te doen. Vinden we het gewoon, vinden we het vanzelfsprekendheid dat alles zo zijn gang gaat? Dat we de levensadem ontvangen? Dat je eetlust heb om je eten te eten, vraag dat maar eens aan een zieke. Geen eetlust, gewoon geen trek, geen zin om te eten, terwijl het wel nodig is. Vinden we het vanzelfsprekend dat we de kracht en de gezondheid ontvangen om ons werk te doen? En als we dat allemaal zo op een rij zetten, dat dat allemaal niet zo vanzelfsprekend is, wat is dan uw reactie? Wat is dan onze reactie? Het ongeloof balt dan zijn vuist. Maar een kind van God door het geloof, die steekt de handen uit, de lege handen. En dan is dat gebed geef niet een vrijpostig vragen, maar een belijdenis. Een ootmoedige belijdenis, een erkenning dat zonder de zegen van de Heer, dat wij niets voor elkaar kunnen brengen. Dat Apostel Jacobus zegt dat alle goede gaven afkomstig zijn van de Vader der licht. En dan bidden we tot de Heere, Heere geef. We zijn afhankelijk van Hem. Maar in het geloof dat de Heere mild zijn hand openen wil. En ons alles wil geven wat we nodig hebben. Zien we dat? Ja, dat leer je pas echt zien door het geloof. Dat alles wat we ontvangen niet vanzelfsprekend is, maar genade. Dat is het eerste van de tekst, die afhankelijkheid. Nu naar het tweede, de erkenning. Het gebed, geef ons elke dag ons dagelijks brood, is al gezegd, is een kindergebed. Is een gebed wat erom vraagt om door het geloof gebeden te worden. De kinderen van God die hun hand uitstrekken naar hun vader en zeggen, bidden, geef dan, Heere. Om uit genade uit zijn hand te mogen ontvangen. En daarmee ook pleitend op de belofte van de Heere zelf. Want wie zo bij de schriften leeft, wie zo dicht bij de vader leeft, zo dicht in vertrouwen op de Heere leeft, die mag dan heel voorzichtig, maar wel duidelijk de vinger leggen bij Gods belofte. Is het niet de Heere zelf geweest die het beloofd heeft in de tijd van Noach? Dat zaaiing en de oogsttijd niet zullen ophouden tot op de laatste dag van deze wereld? Lezen we het niet in die psalm die we ook gezongen hebben? Dat we het niet zullen zien en niet zullen vinden, kinderen van de rechtvaardigen die langs de weg zullen bedelen om brood. Maar dat die verzorgd zullen worden. En is het de zaligmaker zelf niet die gezegd heeft om niet overbezorgd te zijn, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Dat wijst allemaal op Gods trouw, op Gods belofte. Zijn belofte dat hij wil zorgen. Zijn trouw, zijn grote trouw. Iets daarvan zie je terug in de geschiedenis van Israël, nietwaar? 40 jaar onderweg in de woestijn, 40 jaar door dat barre oord heen waar je eigenlijk niet kunt leven. Laat staan met een heel volk, met ouderen en met kinderen en met vee. Hoe kun je daar leven, hoe kun je daar overleven? Maar de Heer, hij zorgde. Er was elke dag brood. Er was iedere keer weer een steenrots waar water uit kwam. Er kwamen kwakkelen in het kamp en er was vlees om te eten. In die 40 jaar deed de Heer een wonder. Want de kleding en de schoenen sleten niet. En het ongedierte vergreep zich niet aan het volk. De trouwe zorg van de Heer voor dat volk. Zo zichtbaar. 40 jaar lang. Elke dag niets tekort gekomen. En de Heer, hij zorgde en hij verzorgde dat volk helemaal. De trouwe zorg van de Heer. En het antwoord van het volk? Gemopper, klagen, opstand, afgodendienst. Gemeente, is dat een spiegel? Is dat ook niet het beeld van ons? Waar heeft het ons aan ontbroken? Als het gaat om het dagelijkse bestaan. Jawel, er zijn momenten dat je je zorgen maakt. En dat je denkt, hoe krijgen we het voor elkaar? En hoe knopen we de eindjes aan elkaar? Maar is er iemand van ons die tot op dit moment iets tekort is gekomen? En hoe vaak, en dan begin ik maar bij mezelf, klagen wij? Hoe vaak wantrouwen we de Heer? Hoe vaak mopperen wij? Is dat beeld van dat volk niet het beeld van ons? Van u, van jou, van mij? Tegenover de trouwe zorg van de Heer, elke dag van ons leven, onze ontrouw. Ja, en dan dit gebed. In die erkenning van dit gebed zit ook dit. Dat we bidden. We bidden om dagelijks brood. Dat betekent dat we niet bidden om de grootste dingen, maar dan bidden we om Gods zegen. Niet om succes. We bidden. Maar niet om maar rijk te worden. We leggen de Heer alles voor. Maar niet vanuit de brutaliteit en dat we alles maar zullen ontvangen wat we zullen bidden. Dat we als het ware bij de Heer een soort verlanglijstje inleveren. En de Heer heeft het maar af te vinken en alles te geven. Maar ook het omgekeerde niet. Dat als wij de Heer dingen vragen waar wij met het licht wat wij ontvangen hebben denken dat we het nodig hebben. En we bidden het ootmoedig en we leggen het zo voor als we het dan niet ontvangen. Ontbreekt het ons dan het geloof? Bidden, geef ons elke dag ons dagelijks brood. Dat betekent ook dit. Dat we de uitkomst bij de Heere laten. Dat we het van de Heere verwachten. Want Hij weet wat het beste voor ons is. Want we spreken hem zo toch aan, als onze vader. En zo staat ook in een gezin, is dat vader en moeder het beste weten wat goed is voor hun kinderen. Zo ook als onze vragen, onze zorgen, onze nood, onze gedachten, alles bij de Heer neerleggen. Maar dan ook dat we dan de uitkomst bij hem laten, want hij weet precies wat we nodig hebben. Vader weet het, wat wij nodig hebben. Vader weet het, nog beter dan we het zelf weten. En Vader weet ook dat we dat dagelijkse brood, onze nooddruft, wat we elke dag nodig hebben, dat we niet zonder kunnen. En Hij wil zorgen. En dan geeft hij. En dan bidden we dat in het besef, wat we ook terugvinden in Spreuken 30, in het gebed van Ageur. Niet te veel, niet te weinig. Geef ons maar geen rijkdom, heren, maar ook geen armoede. Voed mij met het brood van mijn bescheiden deel. Geen armoede. Dat ik niet in de verleiding kom om te gaan stelen. En dat, ja, dat daardoor de naam van de Heere gelasterd zou worden. Maar geef mij ook geen rijkdom. Want dan word ik trots en dan zou ik u gaan vergeten. En dan zou ik mijn eigen wegen gaan. Maar dan tevreden zijn met wat de Heere geeft. Vergenoegd zijn wat de Heere voor je bestemd heeft. Datgene wat de Heere voor jou bestemd heeft. Voor mij om dat... Wacht even. Voor mij, tevreden met mijn deel. Maar zo bidden we het niet. We bidden, geef ons. Geef ons dat dagelijkse brood. In het besef dat je niet alleen maar bidt voor jezelf, maar ook voor anderen. Zo bidden is altijd anderen insluiten. Al is natuurlijk je gezin waar je verantwoordelijkheid voor hebt. Maar ook de bredere verbanden waar de Heer ons in geplaatst heeft. Als we bidden, geef ons heden, ons dagelijks brood, dan bidden we dat ook voor onze familie. Ook voor onze vrienden. Dan bidden we dat ook samen als gemeente. En dan bidden we dat ook voor een wereld vol nood. Dan ben je niet alleen op jezelf gericht, maar dan zie je ook de nood en de zorgen voor een ander. En dan krijg je daar oog voor. En dan van de rijkdom die de Heere ons geeft, delen we uit, toch? Iets daarvan zie je in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Het is de enige gelijkenis overigens waar iemand een naam krijgt. Lazarus. Weet u wat die naam betekent? God helpt. Nou, als je op het eerste gezicht naar die gelijkenis kijkt, dan zeg je, ja, maar God helpt, hoe dan? Die arme drommel heeft niks en die mankeert van alles, vol zweren. Hoe helpt God dan? Nou, door hem op de stoep van die rijke man te leggen. Zien wij de Lazarussen ook in ons leven? En wij in dit deel van de wereld, wij zijn zo rijk. Wij ontvangen zoveel. Zoveel voorrechten, zoveel ontvangen, zoveel gaven van de Heere. En die zijn niet alleen maar bedoeld om alleen maar voor onszelf te besteden. Want met de gaven ontvangen we dan ook de opgave en de opdracht om de nood van een ander te zien en in die nood te voorzien. Dan geldt voor ons in deze wereld, in dit deel van deze wereld, deze formule. Als God de gaven vermenigvuldigt, hebben wij de opdracht om te delen. Heeft u hem? Als God voor ons bij ons de gaven vermenigvuldigt, hebben wij de opdracht om daarvan te delen. Nog iets wat we erkennen in het bidden van dit gebed. Dat zit in dat tweede woordje, ons. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. Dat tweede woordje, ons dagelijks brood. Dat gaat om dat brood dat al van ons is. Dat als we bidden al op tafel staat. En daarmee doen we een erkenning, een belijdenis. Dat we in de eerste plaats eerlijk aan dat brood gekomen zijn. Dat het rechtmatig op onze tafel staat. Dat we het niet gestolen hebben, niet door bedrog naar ons hebben toegehaald, maar heel eerlijk ontvangen hebben. En het sluit ook aan bij de opdracht die we hebben. De opdracht om maar niet onze armen over elkaar te doen, maar dat de Heer ons inschakelt. En dat we ons hebben in te spannen, ons werk te doen. Ons brood dat we verdiend hebben. Dat sluit onze zorg en ons werken in. Want God schakelt mensen en middelen en dus ook ons werken in. Erkenning. Zit ook in dat woordje heden. Vandaag, elke dag, in de erkenning en het besef dat wij mensen van de dag zijn. Sterfelijke mensen. We kunnen plannen maken en we moeten ook wel plannen maken, maar ze gaan zo vaak of bijna altijd zo anders. En zo ook in ons persoonlijke leven. Dat we het leren, ja, bij alles wat je moet voorbereiden, alle plannen die je moet maken, dat is helemaal waar. En toch om bij de dag te leven. En verlost dat niet van een heleboel kramp? Want iedere dag, zegt de zaligmaker, heeft genoeg aan zijn eigen zorgen. En iedere dag heeft opnieuw de eigen zegen van de Heere nodig. Opnieuw in de erkenning, Vader weet van ons af en Vader, Hij zorgt voor ons. Dat spreken we als erkenning uit in het bidden van dit gebed. Nu naar het derde, het vertrouwen. Als eerste dit, in alles van ons leven het van de Heere verwachten. Alles. In alles het van God verwachten. Niet mijn eigen inzicht, mijn eigen vaardigheden, maar het van de Heere verwachten. En daar raakt de preek van vanavond die aan die van vanmiddag. Het is te vergeefs als de Heer niet meewerkt. Zomaar een paar voorbeelden in de Bijbel waar het op blijkt. Wat dacht u van de torenbouw van Babel? Dat waren vast vakbekwame bouwvakkers die daar bezig waren. En het wordt één grote verwarring. Of wat dacht u van de raad van Achitofel, de raadsheer van David, die Absalom raad gaat geven? En de Heere komt er niet in mee en het wordt niets. Of daartegenover Daniel en zijn vrienden. Zij ontvingen de zegen van de Heere, omdat ze de wegen van de Heere wilden gaan. Het van de Heere verwachten. En dat eenvoudige eten wat ze tot zich namen, dat werd gezegend. In plaats van die volle en die vette afgodenmaaltijd. In alles afhankelijk van de Heere. In dat vertrouwen leven. Dit nieuwe seizoen met al het werk wat op je wacht. De komende tijd op school, als er veel van je gevraagd wordt om dit jaar af te ronden. Of om je studie af te ronden, examens te doen. Het verwachten van de Heere en zo je werk doen. Zo ook doorgaan met dat werk van het opvoeden van je kinderen in de vreze des Heeren. Zo in vertrouwen doorgaan. Ja, ook als je naar het ziekenhuis toe moet. En je weet het, dat behandeltraject dat moet verder. En die behandeling die ingezet wordt, die artsen die een ingreep zullen doen, of die medicatie die je moet ontvangen, dat moet je inderdaad doen. Maar waar stellen we ons vertrouwen op? Is dat op de kennis en de kunde van die specialist? Die hoogleraar wellicht, helemaal specifiek op dat ene terrein waar je nou net mee te maken hebt? Of vertrouw je op de hemelse medicijnmeester? Dat hij die arts zal besturen, zijn handen zal besturen bij de ingreep. Dat hij de juiste beslissingen neemt, tot een juiste conclusie komt en zo tot een behandelplan komt. Vertrouwen uiteindelijk op God alleen. Vertrouwen. Dat betekent ook dat we de middelen en de gaven die de Heere ons geeft ook zorgvuldig besteden. Want hoe eten we? Hoe drinken we? Hoe leven we? Paulus, hij zegt het, of je nu eet of dat je drinkt, doe dat nu altijd tot eer van God. In alles bezig zijn. Elke dag van ons leven, in ons werk, thuis, waar dan ook, het is altijd coram Deo, voor Gods aangezicht. In het besef, wij ontvangen de gaven van God. Ja, dan heeft daarmee de Heer dus ook iets te zeggen hoe het besteden. Hoe het inzetten. Hoe het gebruiken. Onze omgang met eten en drinken. En is dit niet een punt van aandacht in ons land, met onze welvaart, in onze overvloed? Als we het eten ontvangen als een gave van God, waardoor de Heere voor ons, wat hij ons toeschikt. En dan het vele wat we weggooien. Naar school met je boterhammen en dan in de vuilnisbak voor een frietje. Dat kan dus niet. Want die boterhammen, het is een gave van God. Dat kun je zomaar niet weggooien. Maar ook dit, dat eten en drinken dat we van de Heere ontvangen, dat kan toch niet betekenen dat we dan daarin opgaan. Dat we gericht zijn op het hier en nu. In de prediker lezen we het. Het genieten, het eruit halen wat erin zit. Maar weet dan wel dat God dat in het oordeel zal brengen. Hij zal daar ons rekenschap van vragen. Van hoe ben je nu met die gave die je van mij ontvangen hebt? Hoe ben je daarmee omgegaan? vertrouwen. En nu naar de diepste laag van dit gebed. Ons brood. Alles wat we nodig hebben. Alles wat we in dit leven nodig hebben om door dit leven heen te komen. Dat is allemaal betaald. Nee, niet allereerst door het geld wat wij ervoor uitgeven, maar het is betaald. Het is betaald met het bloed van de zaligmaker. Rekenen we daar ook mee? Dat het Gods genade is dat we dat ontvangen, zijn algemene genade die hij inzet in dienste van die bijzondere genade. En wat zegt de zaligmaker dan? Als het gaat over huisvesting. De vossen hebben holen. De vogels hebben nesten. Maar de zoon des mensen heeft niets om zijn hoofd op neer te leggen. En als het gaat over kleding. Wij krijgen kleding om aan te trekken, om ons te bedekken en te beschermen tegen de kou. En de zaligmaker. Op het kruishout van Golgotha hing hij daar naakt aan het kruis. Hem werd nog geen lendendoek meer gegund. Naakt, zonder kleding. Als wij zorgen kennen en ziek zijn, dan is er verzorging beschikbaar. Dan zijn er medicijnen. Dan is er een behandeling en therapie. En de zaligmaker, zijn rug was kapotgeslagen. Helemaal kapotgeslagen. En geen zalf voor die wonden. Maar een ruw houten kruispaal schuurde over die opengeslagen rug. Wij krijgen elke dag eten en drinken. En hij riep het uit op het kruis. Stervert van de dorst, mij dorst. In zijn uiterste was er geen plaats meer voor hem. De aarde wilde hem niet dragen en de hemel wilde hem niet ontvangen. Wegen we dat? Zien we zo de gaven die de Heere geeft? Als we zo door het geloof met dat kinderlijke vertrouwen zien wat de Heere ons geeft. Ja, dan is die boterham op je bord, daar klaag je dan niet meer over dat die simpel is. En de kleding die je aantrekt, dan zit je daar ook niet meer over in dat het misschien niet meer in de mode is. En als je kijkt naar je huis waar je in mag wonen, dan is ook niet meer de vraag of dat nog wel helemaal voldoet aan de laatste standaard van de luxe. Als je beseft dat dat betaald is met het bloed van onze geliefde zaligmaker. Charles Spurgeon is een periode heel ernstig ziek geweest. De prediker in Engeland, de 19e eeuw. En toen hij wat opknapte van die ziekte, toen maakte zijn vrouw Suzanne, die maakte een boterham voor hem klaar. En Suzanne vroeg toen: Charles, hoe smaakt het je? Hij zei: het smaakt zo heerlijk. Want het smaakt naar Gods genade. Dit. En daarmee is die vierde bede, is een diep doorleefde bede van het kindergebed. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. Een gebed wat moet brengen tot verwondering, tot aanbidding, tot lofprijzing. En als we dan bidden om alles wat we nodig hebben, dan is dat niet een plat gebed of een gewoon gebed, een te gewoon gebed. Maar dan is dat een diep geestelijk doorleefd kindergebed. Want dat is door het geloof zien dat de Heere de enige bron is van al het goede wat we ontvangen. Dat we hem alleen vertrouwen. En dan is dit gebed, deze regel uit het volmaakte gebed, krijgt dan de toonhoogte van wat we vinden in zondag 1 van de catechismus. Als het gaat om die enige troost in leven en sterven, dat we het eigendom zijn van onze getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Zo je boterham ontvangen. Zo ook in het nieuwe seizoen alles te mogen ontvangen wat de Heere je toeschikt. Alle reden toch? Om de Heere dan te loven en te prijzen. Te danken voor alles wat hij geeft. Misschien wel met een heel bekend gebed. Althans, in onze familie werd het vaak gebeden door mijn grootvader. En als ik het lees, hoor ik altijd weer zijn stem. U kent het ongetwijfeld. U vindt het achter in uw psalmboek. O Heere, wij danken u van harte voor noodruft en voor overvloed. Waar menig mens eet brood der smarten, hebt gij ons mild en welgevoed. Doch geef dat onze zielen niet aan dit vergankelijk leven kleef, maar alles doe wat gij gebiedt en eindelijk eeuwig bij u leef. Amen. Laten we samen de Heere danken en bidden. Vader, Zoon en Heilige Geest, opnieuw naderen wij voor uw aangezicht. Wij danken u voor alles wat u ook vanavond in uw woord en de verkondiging van uw woord gaf. Wij loven en prijzen uw grote naam, dat u zelf in uw Zoon dit kindergebed ons op de lippen legt. Dat we zo midden in de nood van ons leven alles bij u neer mogen leggen. Dat we onze lege handen naar u uit mogen strekken en bidden, geef alles wat we nodig hebben. Heren, wat bent u goed dat u zo als vader zorgen wil voor uw kinderen. En heren, dan weet u hoe we deze woorden en deze uitleg en deze verkondiging ontvangen hebben. En we bidden voor hen, heren, die het geleerd hebben om dit kindergebed te spellen. Om u te vertrouwen en alles toe te vertrouwen. U kent ze ook, heren, die daarmee worstelen. Of die daar op grote afstand van staan en we bidden. Wil zelf, heren, door uw geest en door uw woord leren om onze hoop en vertrouwen te stellen op u. Op uw Zoon, te zullen zoeken. Verzoening en de kracht in het bloed van Jezus Christus. Want, heren, anders staan we er alleen voor. Niet alleen in deze wereld, maar ook als we deze wereld uit moeten. Leer ons zo, heren, alles van u te verwachten. En dan te ontdekken, heren, dat u een God bent die gevend wil. Alles wat we nodig hebben, dat we daarin niets tekort komen. Heere, wij loven en prijzen uw naam. Dat u zichzelf zo bekend maakt en dat u bereikbaar, benaderbaar bent. En dat u zorgt, ook te midden van de moeite en de pijn, de ellende die er is. Alles wat er is in dit leven, wat ons zo bezwaren kan. De storm die misschien in ons leven opgestoken is. Maar dat u erbij bent. Dat u draagt. En dat u daar doorheen draagt. Tot in het Vaderhuis toe. Heere, geef ons dat we daarbij zullen leven en daarbij mogen sterven. Getroost onze weg te mogen gaan. Om zo ook dit nieuwe seizoen in te gaan. We bidden, Heere, zegen ons en wees ons nabij. Ja, werk door ons heen. Als het gaat om de groei van de gewassen op het land. Als het gaat om het werk van onze handen. Heere, zonder u kunnen we niets doen. Dat belijden we. Gaat u mee. Geef ons uw zegen. In alle opzichten, overal waar u ons gesteld heeft, dat we zo tot onze vreugde mogen zien, Heere, dat u een waarmaker bent van uw woord. Dat u zorgen wil, ook voor de gewone dingen van het leven, elke dag. Heere, we komen op deze middag bij u en we brengen bij u de noden en de zorgen die er zijn. En we bidden, Heere, als het gaat om het kerkelijke leven, hier op het dorp, hier op dit eiland. Heere, we danken u ervoor dat er op zoveel plaatsen hier op dit eiland en in dit dorp uw woord open mag gaan. Dat telkens de dienst van uw woord voortgang mag vinden. We bidden, wil zelf uw zegen eraan geven, ook in het komende seizoen. Zegent u zo, Heere, al die kerkelijke gemeenschappen die hier een plek hebben. We bidden voor het geheel van de kerken waar we een plaats in hebben ontvangen. En daarin hebben we alle reden om ootmoedig ons hoofd te buigen. In de verwarring die er is. De verdeeldheid en de verscheurdheid. Dat we elkaar niet of nauwelijks meer herkennen binnen het geheel van ons kerkverband. En Heere, dan past het ons niet om vanavond met onze vingers te wijzen. En onze borst vooruit te steken alsof het bij ons wel goed is. Het past ons om ootmoedig onze schuld te belijden. Want ook, Heere, wij delen daarin. Want er waren momenten dat we gezwegen hebben als gemeente, terwijl er gesproken had moeten worden. Andere momenten dat we gesproken hebben, maar dat we beter hadden kunnen zwijgen. Acties die in gang zijn gezet, die beter achter de wegen hadden kunnen blijven. Of dat er iets moest gebeuren, dat we dat niet deden. De zonde, Heere, van bedrijf en van nalatigheid. Wij delen in de schuld die er ligt in de kerken voor uw aangezicht. En Heere, we maken ons klein. En we bidden, vergeef die schuld die op onze gemeente ligt. Neem het weg en verzoen het. En we bidden tot u. Ontfermt u zich over onze kerken. Houdt u de kerken alstublieft bijeen. En geef dat we elkaar terug mogen vinden op grond van uw woord en op grond van de belijdenis. Dat één mag worden wat één hoort te zijn in waarheid en dat we die eenheid zullen vinden bij een geopende Bijbel, aan het hart van het evangelie. Dat we zo bij u mogen komen, ook als kerken zoals we zijn. Maar u zegt er wel bij dat we niet mogen blijven zoals we zijn. Als we u erkennen als Heere, als koning van de kerk, dan verwacht u van ons gehoorzaamheid. Leert u ons te luisteren, Heere, naar uw woord. Dat we zo gezamenlijk in ootmoed luisteren mogen naar elkaar. Een weg mogen zoeken. Niet een weg van eigen gekozen wegen, van eigen inzichten, ingegeven door de tijdgeest. Maar Heere, bewaar ons als kerken bij uw woord. Staat u er zelf over op, Heere? Wij weten soms niet hoe het verder moet. Wij weten niet wat de goede weg is die we moeten inslaan, welke stap we misschien moeten zetten. We komen tot u, Heere. U bent de koning van de kerk. De kerken, ze zijn voor u. Heere, ontfermt u zich erover. En wil zelf de weg wijzen die we gaan mogen. Zegent u, Heere, deze kerkraad daarin. De samenwerking in de Klasses Rotterdam. En we bidden, geef zo dat in het bredere kerkelijke leven, dat we daarin ook iets van uw geest, iets van uw goedheid en uw genade mogen zien. Dat we in dankbaarheid mogen zien dat de kerken bij elkaar kunnen blijven. Omdat ze elkaar gevonden hebben in dat enige fundament, Jezus Christus. In dat ene woord wat u gegeven heeft, waarvoor we moeten buigen. Wil zo, Heere, wonen en werken, ook in ons kerkverband. We bidden voor deze gemeente. Deze gemeente die al zo lange tijd hier aan de Hoflaan een plek mag hebben. Een gemeente waar ook de nodige dingen zijn gepasseerd. En toch, heren, bovenaan staat de dank om uw trouw, om uw zorg, om uw liefde. Dit deel van uw wijngaard, het is uw gemeente. Alle reden hebben we om uw grote naam te danken, heren. Dat u het geeft. Dat telkens weer hier het woord geopend mag worden. En we bidden, geef dat dat ook in het komende seizoen zal zijn. We danken u dat het woord ook geopend mag worden op de catechisaties, op de verenigingen, tijdens de huisbezoeken. En we bidden, laat ons blijven en zijn een gemeente van het woord. Om zo bij een open Bijbel en met gevouwen handen te leven dicht bij u. Als de koning van de kerk, als de opperste ambtsdrager. We danken u, heren, voor alles wat u geeft. En dat u zelf ook ervoor gezorgd heeft dat de verkondiging van het evangelie en het dienstwerk in deze gemeente voortgezet mag worden. Dat u onze broeder, dominee Post, de liefde in het hart gegeven heeft. En de overtuiging dat hij over moet komen naar dit deel van uw wijngaard. Heren, dat heeft u gewerkt. Op het moment dat de kerkraad niet wist hoe het verder moest, dat uiteindelijk zijn naam naar boven kwam. Heren, u heeft hem aangewezen. En hij mag op uw tijd hier de herdenstaf opnemen. We bidden, geef dat hij een goede en een gezegende tijd mag hebben. Nee, we bidden niet of we het van hem verwachten, maar we bidden of u door hem heen de gemeente wil bearbeiden, de gemeente wil dienen en de gemeente wil weiden en leiden in de grazige weide van uw woord. Geef ook, heren, dat bij de overkomst alles in goede orde mag verlopen. Voor alle voorbereidingen die getroffen moeten worden, heren, ook daarin bidden we om uw zegen. We bidden voor het gezin van onze broeder en zuster Post en hun kinderen. U weet wat dat losmaakt. Zo lange tijd verbonden te zijn geweest aan Nieuwpoort. En nu dat los te moeten laten, te verhuizen naar een andere omgeving waar alles opnieuw begonnen moet worden. Heren, dat is heel wat daar verwerkt moet worden. Maar heren, wilt u aan hen, aan het echtpaar, maar ook aan hun kinderen laten zien dat als u roept, als u de weg wijst, dat u daarbij alles geven wil. Geef, heren, de bereidheid van harte om dan te volgen, ook al is het moeilijk. En geef hier in de gemeente liefde en eensgezindheid om dit gezin te ontvangen en te omvangen met de liefde van de gemeente. Dat ze zo een plek mogen ontvangen en zich thuis mogen voelen. Geef, heren, dat we ook daarin als gemeente onze roeping zullen verstaan. We bidden, heren, voor de andere ambtsdragers, voor de ouderlingen en diakenen in het dienstwerk wat ze mogen doen. Heren, dat werk wat ze een voortgang mag hebben, ook in het komende seizoen. Dat werk wat ze niet in eigen kracht kunnen doen. Dat werk wat bij tijden moeilijk is, omdat ze vooral bezig zijn met diegene, broeders en zusters, die zorgen hebben of die hun zorgen geven. Geef dat ze in liefde en eensgezindheid en fijngevoeligheid hun werk mogen doen. Bedien en bedouw ze met uw Heilige Geest. En dat ze niet hun eigen wegen zullen gaan. Niet de gemeente als mensen willen behagen. Maar dat ze in oprechtheid voor u hun werk zullen doen. In het besef dat u het bent die ook hun dienstwerk eenmaal van hun hand zal eisen. Stelt u ze, heren, tot zegen. Tot rijke zegen in het midden van de gemeente. En geef dat wij als gemeente ook hun dienstwerk zullen ontvangen als het dienstwerk van u zelf. Omdat u in het zenden van deze ambtsdragers zelf als de grote ambtsdrager meekomt. Geef zo, heren, uw zegen door dit werk heen. We bidden om uw zegen ook voor de verenigingen, voor de catechisaties, voor al het werk wat plaatsvindt. Laten we zo gericht mogen zijn op uw woord en op uw dienst. En laat dat zijn goede voortgang mogen hebben. Niet als doel in zichzelf, maar dat uw kinderen worden vertroost, de gemeente wordt gebouwd. Maar dat ook diegenen die nog voor eigen rekening leven, dat die door de liefdedienst die daaruit klinkt geraakt mogen worden. En ook volgelingen, discipels mogen worden van u, Heere Jezus Christus. Zo bidden we, heren, dat het gemeenteleven hier in Middelharnis zijn voortgang mag hebben. Zegen de gemeente. Zegen ook al het werk wat vanuit de gemeente plaatsvindt en waaraan we onze bijdrage mogen geven. Het werk van zending, het werk van evangelisatie. En in dat kader bidden we, heren, voor de goede voortgang van de evangelisatiepost in Gent. Al zoveel jaren mag daar, ook mede door de bijdrage van deze gemeente, daar het woord verkondigd worden in die grote stad. Heren, zegent u dat. Ook als daar over de voortzetting gesproken zal worden. Geef dat daar een goede invulling gevonden mag worden. Wil zelf, heren, uw zegen geven ook aan dat werk. Laat, heren, uw koninkrijk mogen komen over al het werk wat gedaan wordt. Dichtbij en ver weg. Zegent u het. Heren, we komen bij u op deze biddag. En we leggen ook het persoonlijke leven bij u neer. Het bestaan. De gezinnen. Wilt u zelf, heren, daarin ook uw zegen geven? Gaat u mee bij alles wat er is. Bij de zegeningen die we mogen ontvangen, maar ook de zorgen. Dat we daarin heel dicht bij u zullen leven. Zeker voor hen, voor wie dit jaar een bijzonder jaar is. We denken aan hen die in het huwelijk hopen te treden. Heren, zegen hen. En geef dat ze zo samen het huwelijk in mogen gaan. Maar vooral verbonden aan u, de levende God. We bidden voor hen die staan op de drempel van een jubileum. Geef, heren, dat ze dat mogen ontvangen en verwerken voor uw aangezicht. In de dankbaarheid dat u dat geeft te herdenken. Dat we terug zullen zien op de trouwe zorg in ons leven. Ondanks onze ontrouw. Alle reden om ons dan klein te maken. En u te danken en te loven. We bidden voor hen, heren, die gezinsuitbreiding verwachten. Voor de moeders die nieuw leven onder hun hart dragen. Of ze dat al weten en misschien nog tegen niemand gezegd hebben. Of dat ze het zelf ook nog niet weten. Maar we bidden, geef dat de kinderen die geboren mogen worden, dat we die mogen ontvangen als een erfdeel van u. Dat we zo ook de opvoeding van deze kinderen, maar van alle kinderen van de gemeente serieus zullen nemen. Dat als vaders en moeders onze roeping zullen verstaan om zo onze kinderen voor te leven naar de norm van uw woord. Om onze kinderen voor te lezen uit de Bijbel en ze te leren om al heel jong hun handen te vouwen en hun knieën te buigen. Zegent u, heren, al die opvoeding die zoveel ouders, zoveel vaders en moeders in alle eenvoudigheid proberen te doen. Gebruik het tot opbouw, heren, van uw koninkrijk. We bidden voor hen, voor wie dit jaar, dit seizoen, een bijzonder, misschien wel moeilijk seizoen is. Vanwege ziekte. Een seizoen waarin ze met een behandeling zullen starten. Heren, wilt u zelf daarin meekomen en uw zegen geven. Wees met hen, voor wie dit seizoen het laatste seizoen zal zijn. Misschien weten we het al. Omdat we een ongeneeslijke ziekte meedragen. Die doorgaat. En waar we mee te rekenen hebben. Dat dit de laatste biddag is die we zullen meemaken. Of dat we er nog helemaal niet mee rekenen. Maar wij zijn mensen van de dag. En we bidden u, heren. Als het zo is. Dat in het komende seizoen we weggenomen worden. Opgeroepen om voor uw genade. Om voor uw troon. Voor uw rechterstoel te verschijnen. Laat het mogen zijn zonder verschrikken. Leer ons in de tijd die u ons nog geeft. En hoe lang zal dat zijn om onze knieën te buigen? Leer het ons vandaag te doen. Om u te zoeken. En wat zal het dan eeuwig meevallen? Om u te ontmoeten bij uw genadetroon. En te ervaren dat u goed bent voor zondaren. Dat u verzoening hebt gedaan door uw zoon de zonde weg te nemen. Leer ons zo, heren, ook dit seizoen onze dagen te tellen. En zo een wijs hart te bekomen. Heren, wij leggen zo alles voor dit nieuwe seizoen voor u neer. En we bidden, wil daarin meekomen. Alles geven wat we nodig hebben. Nee, niet naar wat wij denken, maar wat u het beste voor ons acht. Zo komen we bij u en besluiten we ons gebed met de woorden die de zaligmaker onszelf geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Wij zingen met elkaar ons slotlied uit Psalm 145, vers 5. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. 145, vers 5 is onze slotpsalm. Gaat dan u heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere die ik in zijn naam opleg. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.